Hallo, mijn naam is Ruben Brands en dit is De Ruimtegevers. Een wekelijkse podcast waarin ik samen met mijn goede vriend Marcel van Dam het laatste wetenschappelijke nieuws omtrent relaties bespreek. Goedemorgen Marcel.
Goedemorgen Ruben.
Hoe is het?
Goed, ik ben uit de warme kapel in het café. Dat kleine hokje waar ik de laatste drie keer heb opgenomen.
Ja.
En ik zit weer gewoon in het café. Dus ik voel weer wat meer ruimte. Ik kan weer wat meer bewegen met mijn lichaam. Ja. Met mijn handen zwaaien. Zonder dat ik beelden omstoot. Dat ik aan een beeldenstorm doe. Ja, dus het gaat goed. En jij? Hoe zit jij erbij?
Ja, prima. Ja, hier is het altijd warm. tegenstelling tot het buurtcafé waar jij in zit. Nee, dus het gaat goed. Hard gewerkt afgelopen week. Leuke dingen gedaan.
Ja.
Dus gaat prima.
Ik ben benieuwd, man. Van de week kwam hier een energiecoach.
Ja.
En die zei dat jullie geen dubbele ramen hebben. Ja, dan kan je natuurlijk ook niet isoleren hier. Dus die stond een beetje te kijken van hoe we hebben overleefd hier in de kou.
Ja. Ik had je toch wel verteld dat ze verhuurders nu verplicht zijn om kantoorruimtes een energielabel C minimaal te geven.
Ja, dan gaan we eens achteraan. Ik heb het nog niet gecheckt, dus ik vertrouw je even op je woorden dan.
Ja, en anders stuur je ze maar door naar mij.
Ja, dat gaan we doen, man.
Ja, flip@hotmail.com.
Ja.
Daar kunnen ze de klachten toesturen. Hey, we gaan het vandaag hebben over een onderzoek naar wat ware liefde is. En daar zijn drie kenmerken uit voortgekomen. Dus de podcast van vandaag gaat dan ook over de drie essentiële kenmerken van ware liefde.
Ja, ben benieuwd.
En dat onderzoek is gedaan door de onderzoeker Xia aan de Universiteit van Alabama.
Mm-hmm.
En het artikel wat hierover gaat vertelt eerst dat er normaal alleen maar onderzoeken zijn gedaan naar de verschillende vormen van liefde.
Mm-hmm.
Maar nog niet naar wat mensen voelen bij liefde. En daar gaat dit ook deze podcast over, maar dat artikel wat we behandelen gaat daarover. Maar laat ik eerst even kort ingaan op de vier vormen van liefde. Of de vormen van liefde bedoel ik.
Ik ben benieuwd Ruben, want wij hebben bij Kleur hier in Den Haag, ontmoetingscafé, hebben we ook als ondertitel waar de liefde creatief is. Dus ik ben benieuwd of we nog wat gaan leren deze keer.
Ja, als je het hebt over de verschillende vormen, dan speelt de onderzoeker Alan Bursheed een belangrijke rol. Ja, ik zeg het maar niet in het Nederlands, want dan zeg je bergscheid. Dat klinkt echt als bergscheid.
Ja, maar ik vind het ook wel weer mooi.
Ja, Alan Bergscheid.
Ja.
Bursheed. die heeft de liefde in vier vormen opgesplitst. Je hebt de romantische liefde, de gezelschapsliefde, de meelevende liefde en de hechtingsliefde. Maar dat zijn dus, daar zal ik nu even niet op ingaan, daar hebben we het volgens mij ook in de vorige podcast al over gehad. Dat zijn dus meer een soort vormen. En we gaan het dus nu meer hebben over de gevoelswaarden.
Ja.
Nou ja, uit dat onderzoek kwamen drie dingen naar voren. Ze hebben allemaal mensen ondervraagd over de liefde. En er kwamen dus drie kenmerken uit voort wat dan de liefde zou moeten definiëren. En punt 1 is positieve responsiviteit. Met andere woorden, dat mensen positief op je reageren. Dus iemand is gevoelig voor je behoeften en toont zorg, toont aandacht. Dus dat is die positieve reactie van de ander.
Ja.
Dat is punt 1. Ja, het andere is de authentieke verbinding. Dat is met andere, anders gezegd, jezelf kunnen zijn bij iemand.
Intimiteit zonder maskers.
Ja, dus kwetsbaar, dat je kwetsbaar kan zijn, dat er openheid is. Ik denk zelf ook een stukje trouw, dat waarschijnlijk er ook onder valt.
Ja.
En punt 3, wat de deelnemers hebben aangegeven, is stabiliteit. En daar vallen een aantal dingen onder, zoals is iemand betrouwbaar, kan ik op iemand aan, is altijd acceptatie. Dus dat zijn eigenlijk de drie kenmerken van ware liefde, tenminste volgens dit onderzoek.
Ja.
En daar gaan we het vandaag over hebben. Hè? Want het is bijvoorbeeld interessant om het er straks even over te hebben van ja, wat heb je hier bijvoorbeeld aan in je relatie of als je single bent? Wat heb je nou aan deze drie waarden? En hoe sta jij ten opzichte van liefde en relaties? En ook als je dit weet, van ja, hoe kan ik dan de liefdesband met iemand opbouwen, dit wetende? Nou, dat soort dingen, daar gaan we het over hebben.
Onwijs interessant.
Ja. Wat is je eerste reactie op dit onderzoek? Of waar moest je aan denken?
Nou ja, kijk, we geven iedereen hier in het ontmoetingscafé een rondleiding, als ze dat willen. En dan vertellen we de verhalen en hoe het ontstaan is. En dan zeggen we ook, nou, waar liefde creatief is. En dat liefde ons in beweging brengt naar de buurt. En dan zie je mensen bevestigend knikken. Maar liefde is natuurlijk ook een soort containerbegrip. Hè? Op een bepaald moment weet je niet meer waar je het over hebt.
Ja.
Dus dat deed me ook denken aan Married at First Sight, wat ik van de week zat te kijken. Mm-hmm. Dan wordt liefde, wordt zeg maar zo gereduceerd tot aantrekkingskracht. En ik weet niet of dat met de verseksualisering van de maatschappij te maken heeft, maar als er dan geen aantrekkingskracht is, dan kan er niks ontstaan. En nou, en die personen of dat stelletje wat getrouwd was, dat had zo'n leuke speelsheid en dynamiek met elkaar. Ja. Dan dacht ik van, joh, wow, hier kan zoiets meer uit groeien. Ja. Maar omdat er één, zeg maar, zo helemaal gekokerd bezig was met die relatie.
Ja.
Nee, er is geen aantrekkingskracht, hè? Geen liefde, werd er dan gezegd. Werd het al zo, begrensd eigenlijk. Of, nou ja, toen dacht ik van, nou, wat fijn als er van die gewoon duidelijke, brede definities komen van liefde. Zodat je, de uitnodiging van de liefde ook steeds meer gaat ervaren. Ook in de kleine dingen. Daar moet ik even aan denken.
Dus met die datingprogramma's ook. Hè? We gaan een beetje van hak op de tak, maar zo is de podcast nu eenmaal. dat je het zou bijvoorbeeld voor iedereen, maar ook zeker voor de deelnemers, ook gewoon misschien wel fijn zijn om te weten van oké, de drie kernwaarden van liefde zijn dit, dit en dit. Deze, er is op dit moment misschien niet sprake van een klik of de flow is even weg. Of laten we eens even bij onszelf te raden gaan waar dat dan door komt. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen van ja, in dit geval, vaak is het geval waarschijnlijk dat iemand niet positief reageert op de ander. Of dat de ander niet positief gevalideerd wordt.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon een knop die je kan omzetten. Hè? Je kan natuurlijk gewoon zeggen van, oh, sorry, ik reageer niet goed op je. Dat komt hier en hier en hier door. Dat zou ik graag anders willen zien of anders willen doen. Ja. Om dat te benoemen en dan kijken wat er dan gebeurt.
Precies.
Want dat is een van de dingen die ik, toen ik het zo las, van positief reageren, jezelf kunnen zijn, betrouwbaar kunnen zijn, zijn in de essentie niet heel ingewikkelde dingen om te doen.
Nee.
Ja, dus als je een soort vertrouwensband of liefdesband wil opbouwen, dan zijn dit kennelijk de handvatten waar je mee aan de slag kan.
Ja, ze worden daar dan een beetje mee geholpen, hè, door de begeleiders. En dan heb ik over het programma Married at First Sight. En die proberen ze inderdaad ook wel een beetje uit te dagen. Een spiegel voor het te houden. Hé, je doet nu dit, maar je kan ook dat doen. En toen dacht ik tijdens dat programma, want ze kenden elkaar een dag. En toen werd er al besloten, er is geen aantrekkingskracht. En toen keek ik en toen dacht ik van, ja, we mogen elkaar ook een beetje helpen. Want de persoon kwam heel erg dichtbij. En de ander kreeg een soort gevoel van verstikking. Dus je kan de ander ook een beetje helpen. Van, hey, je komt er dichtbij, ik heb meer ruimte nodig. In plaats dat je de ander opgeeft. En ik denk dat proactieve, ja, als je dan zeg maar, wat wij dan vandaag behandelen, wat van die tools krijgen. Dat je dat meer kan opzoeken. Dat proactieve. Proactief reageren.
Ja.
Zodat je de ander ook weer op een andere manier leert kennen. Dan alleen maar wat er in jouw hoofd zit.
Hey, en waar ik wel even benieuwd naar was, vind je die definitie of die drie kernwaarden wel kloppen? Denk je van ja, volgens mij mooi dat ze nu drie dingen hebben gedefinieerd waar ware liefde kennelijk uit zou moeten bestaan of uit bestaat volgens de deelnemers. Mm-hmm. Maar mist dat niet nog iets? Ik moest zelf, bij mijzelf kwamen er twee dingen op. Hè. Ik had aan de ene kant zoiets van, nou, dit is ongeveer dezelfde definitie als vriendschap.
Mm-hmm.
Iemand reageert positief op je en je kunt jezelf zijn. Ja, iemand is er betrouwbaar, die is er onvoorwaardelijk voor je. Dat vind ik wel een interessant gegeven. Ja, is die definitie dan...
compleet.
Is die definitie dan compleet, inderdaad. Het andere stuk is van, ja, je hebt soms ook wel eens van die vriendschappen dat je iemand ontmoet en dat er meteen een soort gevoelsband is die je niet kan beschrijven.
Mm-hmm.
Ik heb ook wel, je komt al af en toe mensen in je leven tegen en dan is er eigenlijk al meteen een soort klik, chemie. Is dat dan liefde of is dat dan herkenbaarheid of is dat... En als dan liefde in de zin van, we hebben het natuurlijk ook nog even gehad over de vier soorten liefde die je hebt. En de een is dan natuurlijk van de gezelschapsliefde en een soort vriendschappelijke liefde.
Ja.
Companionship, die er dan eigenlijk al bijna meteen is. Maar je weet eigenlijk niet eens of iemand betrouwbaar is. Is dat dan geen liefde? Ik vind het ingewikkeld. Hoe denk jij daarover?
Ik denk dat... dat ze misschien hier een soort basis proberen te leggen, zodat die extatische liefde of de erosliefde toch het beste kan gedijen of zo. Kijk, als je alleen maar op die romantische liefde afgaat, dan ontstaat er vaak heel veel chaos. En dan verdwijnt die erosliefde ook, of die extatische liefde, of die romantische liefde. Hè? Want dat is dan een soort zucht of verdwijnt weer...
Maar ik heb het niet per se over romantische liefde. Hè. Ik bedoel ook gewoon net toen wij elkaar ontmoeten. We hebben ook een soort vriendschap die eigenlijk vanaf het begin af aan al meteen... dat je meteen een goed gevoel erbij hebt.
Ja.
Ik leer je steeds beter kennen ook door de podcast. Hè. Dus je bent er nog lang niet. Maar je hebt eigenlijk al vanaf het begin een soort basis. Een onverklaarbare basis eigenlijk. Misschien dat je hebt wel een stukje herkenning, je reageert positief op elkaar, dat zie ik dan wel.
Mm-hmm.
Maar ik weet helemaal, in het begin weet je natuurlijk helemaal niet van, kan ik wel mezelf zijn bij die persoon? Is die wel betrouwbaar? Geen idee.
Ja.
Misschien kan iemand dat gevoel wel creëren, hè? Dat je dat wel denkt van, ik kan hier mijn hart aan deze persoon openstellen. Dat kan natuurlijk wel, dat je zegt van, oké, dan... Maar is het dan, dat is een soort schijnliefde misschien dan. Ik vind het ingewikkeld.
Ja, die drie dingen, hè, die positieve responsiviteit, daar begon het mee, hè, voor ons. Dat je op elkaar reageert en dat er een soort openheid is.
Mm-hmm.
En dat er daar ook een soort actieve uiting is van genegenheid. Ja. Je reageert positief op elkaar. En toen kwam bij ons die stabiliteit. Hè. Je hebt een werkrelatie, dus er zit een soort stabiliteit onder. Je ziet elkaar elke keer. En zo kwamen we langzaam die authentieke verbindingen op het spoor. Van, wat is authentiek en wat niet? Dan leer je de persoon echt kennen. Dus bij ons is die volgorde misschien iets anders. Maar het is ook waarschijnlijk geen chronologische volgorde. Maar zo herken ik het wel als ik onze relatie beschrijf. Dus het begon en de relatieontwikkeling. Het begon met toch een soort openheid. Zodat je de ander op een bepaalde manier ziet.
Ja.
De ander reageert op jou. En vanuit daar... komt de rest natuurlijk. Kijk, als die geslotenheid daar al is, dan ontstaat er ook niks. Dus zo herken ik het een beetje.
Ik zit er nu naar te kijken, naar die drie punten. En misschien is dat ook wel de volgorde waarin het gebeurt. Dat is, punt één is natuurlijk de positieve reageren. Dat is misschien ook de eerste stap. En dan ontstaat dan dat gevoel van verbinding. Dat je zelf kan zijn bij iemand. Mm-hmm. En betrouwbaarheid, dat iemand... je accepteert wat er altijd voor je is en dergelijke. Er zitten natuurlijk ook dingen in die groeien. Die hebben ook gewoon tijd nodig.
Ja.
Dus misschien is het ook wel die volgorde.
Ja. Ja, ik zou dan stabiliteit eerder op die twee zetten.
Ja?
Zodat je zicht krijgt op een karakter.
Mm-hmm.
Wij hebben hier ontmoetingsworkshops. Over 2 weken hebben we er weer een. Op zondagmiddag. 11 februari om 2:00 inloop hier in het café in Den Haag. We hebben een ontmoetingsworkshop. En dat gaat eigenlijk over...
Welk adres?
dat gaat over slow daten. Het is gewoon gratis. Of ontmoeten. Mm-hmm. En dan hebben we het ook over van... ga niet speed daten, maar slow daten. In de zin dat je vertraagt en dat je zicht kan krijgen op iemands karakter. Voordat je iemand dichtbij laat. Mm-hmm. En daar valt voor mij die stabiliteit een beetje onder. Dat je om bepaald door de stabiliteit zicht krijgt op wat zijn nou maskers en wat is nou authentiek. Mm-hmm. Want ja, we kunnen ons allemaal op een bepaalde manier voordoen.
Ja.
Zodat we de ander krijgen waar je de ander wil hebben.
Ja.
Van de week hadden we hier een film in de kleur. En dan zaten we te kijken naar Marriage Story. Mm-hmm. En iemand reageerde uit de groep. Die had een vechtscheiding van 5 jaar achter de rug. En die zei ook van, wow, mijn man veranderde zo erg. En toen dacht ik weer van, ja, we kunnen ons allemaal zo aanpassen aan de ander. Om te krijgen wat we willen.
Mm-hmm.
Dat je jezelf daar al een beetje kwijtraakt. Of dat de schaduwkant er niet mag zijn. En je kan daar niet mee omgaan. En je verliest jezelf. Je laat in één keer een hele andere kant zien van jezelf. En dat je daar nooit mee om hebt leren gaan. Dus en toen dacht ik van, wordt die stabiliteit, die zorgt er toch voor om de ander beter te leren kennen. Nou ja, daar moest ik even aan denken. Dus de ontmoetingsworkshop. Ja. Welkom allemaal.
Die stabiliteit, maar je hebt het eigenlijk ook over hoe je iemand valideert, hoe iemand op je reageert. Dat heb je natuurlijk ook zelf in de hand.
Mm-hmm.
Je kan natuurlijk je anders voordoen dan dat je bent. Of je kan ook een masker opzetten, figuurlijk. Letterlijk kan natuurlijk ook. Dan krijg je ook een andere reactie. Mm-hmm. Dus daar moet je dan toch eerst een beetje doorheen prikken. Wil er een vriendschap of in ieder geval iets van liefde ontstaan.
Ja.
En dan moet je toch ook weer durven je bloot te geven en durven jezelf te kunnen zijn.
Ja, en ik denk dat daar die stabiliteit juist een belangrijke rol in kan spelen. Zodat je blijft hangen in een relatie. En zodat bepaalde patronen van jezelf, dat je die ook op het spoor komt.
Heb je wel eens, als je nou, gewoon een stukje research nu, even tijdens de podcast. Als je terugdenkt naar een ervaring dat je echt, dat je liefde heel sterk ervaarde. Komen dan deze dingen ook in je op? Of denk je van, was er een moment dat je misschien kan terughalen van, wow, toen voer ik echt heel veel liefde. Denk je dat deze kernwaarden daaraan gekoppeld zijn? Of zat daar nog wat meer aan vast?
Kijk, het is natuurlijk een categorisering. Dus je gebruikt bepaalde woorden om iets te beschrijven. Ja, ik herken de woorden wel. Je kan ook andere woorden gebruiken. Maar die positieve responsiviteit, die herken ik. He, het begint gewoon allemaal heel klein. Dat je open staat met aandacht voor de ander. En ik heb zelf met een vriend. Daar kwam ook die stabiliteit op een bepaald moment kijken. Doordat we wekelijks gewoon belden met elkaar.
Mm-hmm.
En vanuit daar kwam die authentieke verbinding. He, dus dat doordat we wekelijks belden. Doordat er een soort stabiele structuur was.
Mm-hmm.
Kwam er in één keer de vraag. Hé, Marcel, hoe gaat het eigenlijk met jou, met je financiële situatie? En ben je daar tevreden over? Ik wil precies weten, als je dat wil zeggen, hoe het met je gaat. Ik wil het precies weten. Dus niet achter verhullende woorden jezelf verschuilen.
Ja.
Maar ik wil het precies weten wat jouw financiële situatie is. En daar heb ik heel veel liefde in ervaren. Ja.
Mm-hmm.
En dat is dan, zeg maar, ja, die liefde als nabijheid. Dus voor mij is liefde dan ook een soort nabijheid. Aandachtige nabijheid, luisterende aanwezigheid, die jou echt wil kennen. En die niet genoegen neemt met goedkope antwoorden. Waarin je gekend wordt, als het ware. Dus dat unieke gedeelte, zoals je financiële situatie, dat iemand daarin geïnteresseerd is. Hoe ervaar jij dat? Die liefde, hoe heb je... Dus als we het woord liefde gebruiken, waar ervaar jij dat het meest?
Nou ja, op dit moment het meest in mijn gezin. Ja, en dan mm-hmm. Je kinderen zijn natuurlijk dan het meest open daarin. Hè, want die zie je, dat zie je natuurlijk gewoon aan wat ze zeggen en hoe ze reageren. En je partner speelt is natuurlijk een breder spectrum. Hè, ook gewoon in de dingen die een partner voor je doet, zie je dat ervaar je die liefde natuurlijk ook.
En kan je iets opnoemen wat iets specifieks? Wat doet je partner voor jou dat je je extra geliefd voelt?
Nou, de aandacht die er voor je is, ook als je het niet in de gaten hebt. Dus dat die zorg. Dat. En dat staat ook bij, dat valt onder positieve responsiviteit. Ja. Zorg tonen.
Ja. Dat schiet me iets te binnen. Waar ik laatst ook liefde heb ervaren. Ik merkte dat ik onwijs worstelde in een vriendschapsrelatie. Dus ook een liefdesrelatie met leegte, eenzaamheid. En dat de persoon mij mijn eigen ruimte gaf. Die wist niet precies wat er aan de hand was. Hè, ik hield het gewoon voor me. Maar die zag dat ik ergens mee worstelde. En die het toch gewoon liet zijn. Hè. Ik mocht worstelen. Het werd niet weggenomen. Ik mocht gewoon worstelen met mezelf. En dat er dan op een bepaald moment... Dus ik kan me voorstellen dat er bij die anderen dan ook verwarring is en onmacht. Van wat gebeurt er bij Marcel? Maar dat die persoon me toch in mijn eigen ruimte liet worstelen. En daar heb ik dus liefde ervaren. Gewoon in het gegeven dat iemand je laat worstelen in je eigen ruimte. Met moeilijke emoties. Mm-hmm. En zeg maar na een bepaalde tijd. Dat ik gewoon worstelde met iets. Dat zachte persoon. Dat er toch een soort liefdevolle of geaccepteerde aanwezigheid was. Of in een gebaar van hier heb je een kopje thee. Of even een hand op je schouder. Niet betuttelend, dat gelijk iets moet worden weggenomen, maar meer zo, hey, ik vertrouw jou met je worsteling. Ja. En daar heb ik dus heel veel liefde in ervaren. Bizar, hè? Daar werd ik gewoon verrast door. Doordat ik gewoon mocht zijn in mijn ruimte met moeilijke emoties.
Ja.
Nou, dat schoot me even te binnen.
Nee, dat valt grappig genoeg ook nog steeds onder die categorieën. We naderen alweer bijna het eind van de podcast. Ik zet het nou toch
op twee. Ruben, toch?
Ja, ja.
We moeten er een uur van maken.
Voor mijn gevoel is die definitie nog te mager, maar ik kan er nog niet zo goed mijn vinger op leggen.
Ja.
En zoals ik zeg, ik vind met name die onverklaarbare liefde vind ik heel interessant om dat erop te leggen. Je moet toch ook echt denken aan, ik had vroeger een vriendin, hè, dus geen liefdesrelatie, maar gewoon, ik leerde iemand kennen op een vakantie en we hadden meteen een goede chemie samen. En zo iemand sluit je dan meteen in je hart. Mm-hmm. En wij zagen elkaar eigenlijk bijna nooit daarna, tot ik op een gegeven moment een keer aan hem moest denken. En ik wist dat ze ziek was. Toen dacht ik van, ja, jemig, het is nu al meer dan een jaar geleden dat ik er gesproken heb. Hoe zou het nu met haar gaan? Dus ik belde haar op en toen nam ze de telefoon op. Misschien heb ik dat verhaal wel verteld. En toen lag ze letterlijk op dat moment op de sterfbed. Ze was al afscheid aan het nemen van haar familie en naasten. En dus ik had echt zoiets van, ja, wie gaat... want wij spraken elkaar bijna nooit. Waarom neem je nu in hemelsnaam de telefoon van mij op in de situatie waarin je nu zit? Je bent letterlijk op dit moment afscheid aan het nemen.
Yeah.
Toen zei ze van, ja, ik zag dat jij het was. En dan vond ik het toch fijn om even met je te praten.
Zo.
En ja, dat grijpt me nog steeds aan.
Tuurlijk.
Want het is natuurlijk een van de meest heftige telefoontjes die je in je leven kan hebben.
Zo.
Maar die band die je met elkaar hebt, soms heb je dat met mensen. Ja, ik kan dat niet verklaren. Ook niet met deze definitie. Dat is dan misschien toch meer een soort... Het voldoet er misschien wel aan, hè, dat je positief op elkaar reageert. En dat je het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn. Maar het is nooit bewezen. Hè? Het is gewoon een aanname geweest.
Ja. Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Je voelt iets bij een ander. Een soort vriendschap of een soort klik maar. En dat neem je allebei aan en dan is dat ook zo. Terwijl, dat pakt dan misschien net goed uit. Maar het is niet echt onderbouwd of zo. Weet je wel? Dus, ik weet het niet.
Het is altijd meer dan dat je met deze woorden kan beschrijven, hè, of deze categorie.
Ja.
Dat zie je ook bij Married at First Sight. Hè? Dat de wetenschap brengt mensen bij elkaar. En op een bepaald moment, er gebeurt gewoon niks. Het is gewoon niet te voorspellen wat daar dan gebeurt. Hè?
Nee.
En wat er precies, welke kant het op gaat. Maar wat ik denk ik wel, wat wij denk ik wel hebben vanaf het begin, is zeg maar een soort humor. Dus,
ja.
Dus die positieve responsiviteit, wat wij nodigen elkaar uit met humor. Weet je, en dat ginnegrappen, dat deden we vanaf het begin af aan al. Zodat we allebei een soort veilig gevoel kregen en ja, zodat er iets kon ontstaan. En waar ik ook aan moest denken, als we het even koppelen aan de duurzame relatiekwaliteit, waar wij het vaak over hebben, dan dat stukje uniciteit, hè? Dat je door die positieve responsiviteit, dat je je opent om de ander werkelijk ook beter te leren kennen.
Ja.
En daar moet ik denken, de laatste tijd moet ik denken aan het gebed van Franciscus. En dat is een heel mooi gebed, kan je even googlen. En daar staat van, ik wil niet gekend worden, maar ik wil kennen. Ik wil de ander kennen. Nou, en dat koppel ik heel erg aan de uniciteit van die duurzame relatiekwaliteit. Hè? De ander is uniek.
Ja.
En wil je met jezelf een weg opgaan van verwarring, zodat je de ander leert kennen op de plek waar die is, in plaats van wat jij denkt dat die moet zijn. En dat deed me ook weer denken aan Marriage Story, waarin de hoofdpersonage, de man, die zingt een lied waar die zo realistisch dat kennen beschrijft, waarin die op een bepaald moment ook zegt, you drag me to hell. Hè, dus, maar dat wil niet zeggen dat het een zieke relatie is. Nee, dat de verwarring kan soms zo groot zijn wanneer je de ander werkelijk leert kennen. Dat het als het gevoel dat je helemaal uit je comfortzone getrokken wordt. En dat je in één keer in een omgeving bent dat je denkt van wow, ik voel me zo op mezelf teruggeworpen. En dan toch blijven. Nou, zo vertaal ik het even. Dus dat gekend willen, niet gekend willen worden, maar kennen.
Dat was de lokroep weer. Ja.
De lokroep.
Hey, maar, dat is een mooie afsluiter van dit onderwerp. Want ik zat ook net even te denken van ja, wat kun je nog meegeven nu aan de luisteraar? Hè? Als je bijvoorbeeld aan het daten bent of in een relatie zit die je wil verdiepen. Is het misschien toch de eerste stap van ja, hoe reageer ik op de ander? Hè? Kan ik mezelf meer openstellen? De ander meer accepteren? De ander meer ontvangen of bekijken zoals hij of zij is? Hè? Dat zou en dan misschien ook benoemen dat je daarmee bezig bent als het moeilijk is om te doen.
Ja, ja.
Ja, zou een date bijvoorbeeld natuurlijk ook wel heel een goede start geven.
Zeker.
Als je heel onbevangen een date ingaat met open vizier.
Ja.
De mensen die daar heel goed in zijn, die zijn ook heel erg geliefd. Omdat ze iedereen met open vizier benaderen.
Ja, ja dan ontstaat die positieve responsiviteit. Hè?
Ja.
Dat voel je. Van, wil de ander me werkelijk leren kennen? Of nemen ze genoegen met bepaalde beelden die ze van me hebben? Dat voel je.
Ja, daar ben jij wel beter in dan ik. Ik heb vaak zo'n gezicht op van, ik heb nu of hier geen zin in. Maar als wij ook aan de tafeltje zitten in een café of iets dergelijks. En jij maakt met iedereen een grapje. Jij grijpt bij elke gelegenheid aan om even contact te maken. En dat leidt al vaak tot hele leuke dingen. En dat heb ik totaal niet. Maar het is wel aanstekelijk. Want ik ga er uiteindelijk wel vaak in mee.
Er ontstaat iets, hè?
Ja, als ik merk van, het is veilig. Hè? Iemand reageert positief. Dan durf ik ook wel mee te doen. Hè? Met een verhaal of een grapje. Of daar in die gekkigheid. Maar die eerste stap, dat durf jij toch, jij durft toch meer dan ik dat ik dat doe. Is
maar dat is ook het mooie, Ruben, want ik hoef het niet per se te doen. Hè? Dus ik zoek niet mijn erkenning in dat contact. En dat voelen mensen misschien ook wel. Dat er niet te veel last en druk op ligt. Maar een soort vrijblijvendheid. Een soort ruimte waar je in kan stappen.
Ja.
Dus ik zoek niet te veel bevestiging daar. Dus misschien proeven mensen dat ook. Maar durf je het avontuur aan te gaan? Hè? Dus stapjes zetten in het avontuur. En wil je dat je de ander leert kennen zonder zelf even gekend te worden?
Ja.
Nou, dat is de weg. Dat is de weg. Dat is de weg.
Ja. Oké. Het wordt gerammeld aan je kooien, hoor. Ja, staat er iemand voor de deur?
Ze staan alweer voor de deur. Ja. De heidense horde staat al voor de deur.
De hongerige wolven.
Ja.
Nu moet jij weer met open vizier tegemoet.
Gaan we doen, treden. Hè? Even eerst mijn ergernis voelen. Hè? Terwijl ik heb gezegd, 10:15 kan je naar binnen.
Ja.
Gewoon eerst even ergernis voelen, ruimte aan jezelf geven. Nou, en dan kunnen ze langzaam binnenkomen.
Maar zo graag willen ze bij je zijn in jouw nabij.
Onder mijn vleugels. Ja, onder mijn vleugels. Ja.
Ik hoop niet dat ze deze podcast luisteren.
Nou, weet ik.
Heb je straks een ongemakkelijk gesprek. Nou ja, dan moeten we. Nou ja, we gaan maar afronden dan. En dan moeten we je kloosterverhaal maar even voor volgende week bewaren.
Ja, want daar ben ik inmiddels naartoe geweest.
Ja, ja. Het is toch gelukt.
En Stadsklooster.
En je hebt het overleefd.
Overleefd.
Anders had je het hier niet gezeten.
Ja, ik ben niet in een keldertje beland. Nee. Uiteindelijk. Nee. Ja.
Goed. Hey, Marcel, bedankt voor deze podcast.
Ruben, jij ook bedankt.
Ja. En ik spreek je volgende week weer.
Ja. Tot volgende week.
Yo, doei.
Doei iedereen. Doei.